Voor nieuws, actualiteiten en informatie luister je naar Lokale Omroep Dronten met nu het nieuws.
Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
Ken je dat gevoel? Je huisdier is ziek en je maakt je zorgen. Bij Dierenkliniek Dronten begrijpen we dat als geen ander. Met eerlijke zorg, een klantvriendelijke aanpak en echte inzet staan we voor je klaar. Als zelfstandige, onafhankelijke praktijk nemen we de tijd voor je dier en jou. Van vaccinaties tot allergieën, geavanceerde behandelingen en onderzoeken met moderne apparatuur, zoals echo, röntgen en lasertherapie. Je vindt ons op het nieuwe adres de Morinel 77 in Dronten. Dierenkliniek Dronten, waar deskundige zorg en gezelligheid samenkomen.
Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
Goedenavond, je luistert naar Lokale Omroep Dronten.
Het gaat slecht, oh dat is gewoon niet zo ik af en toe zeg. Maak je morgen zorgen, dat gaat heus wel weer weg. Als ik lief onstress, ik wil niet dat ik je dag verpest. Heb ik dat gezegd? Lief echt, als je het niet wil weten, dan wuif ik het weg. Even hard janken en dan zet ik het recht. Ik zeg het niet expres, even goed heb ik het niet gezegd.
goedemorgen, mijn zon. Ik heb de hele nacht gestaard naar het plafond. En je gevoelens zijn gegoten in beton. Ik wou dat ik zo was, ik wou dat ik dat kon. Ik wou dat ik kan vallen als een vaas op je tapijt. Maar voordat ik dat kan, zit je me zo weer overheen. Maar ik barst en ik breek, tot ik me verspreek. En eerst verdringen en vergeten dan spijt. Het gaat slecht, oh dat is gewoon iets dat ik af en toe zeg. Maak je maar geen zorgen, het gaat heus wel weer weg. Als ik even ontstress, ik wil niet dat ik je dag verpest. Heb ik dat gezegd? Lief echt, als je het niet wil weten, dan wijf ik het weg. Even hard janken en dan zet ik het recht. Ik zeg het niet expres, even goed heb ik het niet gezegd. Ik wil dat je blij bent, ik wil dat je blij met mij bent. Dat het makkelijk is om met mij te zijn. Ik lief ben en bevrijde man. Een voor het licht en ketens, in 5 jaar ben je versleten. Als ik maar blijf lachen, dan hoef jij het niet te weten. Ik kan voelen bij zo'n zonkomt, de kleur is van de dag. Je vraagt me hoe ik heb geslapen, ik zeg goed hoor met een lach. Hou de vonkel met verdragen, ik denk wel dat je het zag. En dat ik me soms verspreek, omdat ik wil dat ik dat mag. Heb ik dat gezegd? Heb ik dat gezegd? Heb ik dat gezegd?
Wat ik hoor, een programma over horen in de breedste zin van het woord. Presentatie Paula Heijnen.
Ja, welkom bij Hoor jij wat ik hoor in de maand juli. Ik ga praten met twee best bijzondere gasten, want zij maken zelf muziek. En dat heb ik niet zo heel vaak in mijn programma. Zij maken zelf ook muziek en dat maakt dat het... dat ik dat bijzonder vind. Dat vind ik ook heel leuk als iemand dat zelf kan. Daar gaan we allemaal over praten. Maar we gaan eerst praten over van wie deze mensen zijn. En in het tweede uur gaan we het hebben over de nieuwe single die zij hebben uitgebracht. En waarvan zij veel meer bekendheid aan willen geven. En dan gaan we het over het thema van die muziek hebben. Maar ook hoe je die muziek dan maakt. Dus ja, dat wordt 2 uur lang praten over muziek. Maar in eerste instantie over mijn gasten zelf. Dat zijn Marie-Sophie en Peter Moerbeek. En daar kan ik nog even bij zeggen. Eigenlijk Marie-Sophie Wigbus oorspronkelijk. Dus misschien dat je dan de naam ook herkent van... oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Welkom Marie-Sophie en Peter.
Dankjewel.
Dankjewel.
Leuk dat jullie wilden komen.
Ja, leuk dat we mochten komen ook.
Ja, want jullie hebben zelf aangegeven van, er is een nieuwe single, ik wil daar wel over komen praten. En dan mag je meteen nu komen praten, 2 uur lang.
Ja,
over dat is, ja.
Even heel anders, hè?
Ja, maar wel heel gezellig.
Ja, goed zo. Ik heb altijd 1 eerste vraag in mijn programma. En dat is, hoor jij wat ik hoor?
Dat is een mooie vraag.
Weet iemand het antwoord? 1 van jullie 2.
Ik weet niet het antwoord, maar ik weet wel dat iedereen wat anders hoort. Ook in muziek.
Ja, nou, dat vind ik al mooi. Want natuurlijk heeft het met muziek nu te maken voor jullie. En muziek, de een vindt het mooi en de ander vindt het niet mooi. En dat is natuurlijk heel persoonlijke smaak, hè?
Ja, klopt.
Ja. Ja. We hebben net geluisterd naar Vrouwtje. Heb ik dat gezegd? Dat zinnetje, heb ik dat gezegd, heeft wel een link met... die single die jullie hebben gemaakt en waar we 2 uur over gaan hebben. Ik heb ook gezocht naar muziek waar wel inhoud in zit, in de teksten en zo. En ja, allemaal weer een beetje op een andere manier, andere artiesten en zo. In 2 uur gaan we jullie single ook horen. Nou wil ik het eerst even hebben over wie jullie nou zijn. Wie wil als eerste beginnen en wil je vertellen waar ben je geboren, waar kom je vandaan?
Ja, zal ik hem aftrappen? Zeker, ja. Ik, Peter Moerbeek. Ik ben geboren in Lelystad. En sinds wij getrouwd zijn in 2014 woon ik in Zeewolde. Ja.
Dus jij bent wel in Flevoland geboren?
Ja, ik ben in Flevoland geboren. Ja.
Dus toch ook een Flevolander?
Ja, 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 ja. En wij hebben elkaar leren kennen op de middelbare school in Harderwijk.
Vanuit Lelystad ging je naar Harderwijk?
Ik ging naar Harderwijk. Marie-Sophie vanuit Zeewolde naar Harderwijk. En daar hebben we elkaar leren kennen. En,
op welke school was dat?
Het Nassau Veluwe College.
Ah, kijk. Ja.
Ja, ja.
Oh, mooi.
En verder, ik ben in het dagelijks leven accountant van beroep. Heb altijd wel veel met muziek gedaan. Toen als kind vooral gedrumd. Ik ben pas gitaar gaan spelen, wat ik nu doe op latere leeftijd. Toen ik al in de 20 was. Eigenlijk in mijn hele leven kom ik ook al in de kerk in Lelystad. En daar gaan we nog steeds naartoe. Dat is de pijler. En daar zijn we ook veel met muziek bezig. Dus eigenlijk daar is ook wel de ontstaansgrond, laat ik het zo zeggen, voor het samenschrijven van liedjes.
En dan vertel je al heel veel. Daar gaan we straks eens uitgebreid over hebben. Want er zit natuurlijk een hele laag achter. Ja. En daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar. En Marie-Sophie, vertel jij eens. Waar kom jij vandaan?
Nou ja, ik ben Marie-Sophie. En ik ben geboren en getogen in Zeewolde. Ja. Dochter van Marianne Wigbers. Die hier ook meer dan 30 jaar verloskundige is geweest. Hier met veel plezier opgegroeid. En toen ik ging studeren, zei ik, ik ga nooit meer terug naar dat kleine dorp. Zoals heel veel van mijn leeftijdsgenootjes hebben geroepen, die ik hier nu allemaal ook in Albert Heijn zie.
Ja.
En toen wij gingen trouwen na mijn studie, toen hebben we toch hier een plekje gevonden. En zijn we hier helemaal geland. En we willen hier eigenlijk nooit meer weg. Dus,
ja, mooi.
Ja.
Ja.
Zeker.
Ja, want het was voor Peter helemaal nieuw. Maar voor jou was het dan eigenlijk al bekend terrein.
Ja, klopt. Ja.
Dus jij moest hem echt wel meenemen. Moest je hem echt meeslepen? Of had hij wel zoiets van...
Nee, toen we gingen kijken naar huizen, hebben we zowel in Lelystad als in Zeewolde gekeken. Oh. Maar ook wel in Harderwijk en zo. En uiteindelijk vonden we hier gewoon het mooiste plekje. En was de keuze daarin vrij makkelijk gemaakt.
Oké, okay. Ja. En bevalt het in Zeewolde, Peter?
Ja, zeker. Ik heb er geen spijt van. Ja. Ja.
Oh, goed zo.
Het, heerlijk dorp vind ik wel... Een mooie combinatie van toch kleinschalig en rust en groen. Maar toch ook nog wel genoeg activiteiten en genoeg te doen.
En het ligt midden in het land, dus we kunnen eigenlijk alle kanten op. Hè?
Ja.
Nou ben ik nog even benieuwd naar nog veel langer geleden dan. Want Marie-Sophie, jij zegt al, je bent hier geboren en getogen. Wat voor meisje was jij?
Ik was een heel uitbundig meisje, denk ik. Iemand die altijd bezig was, altijd aan het zingen. Ik heb altijd al heel graag willen zingen. Op de middelbare school zat ik vanaf de brugklas ook al in een bandje.
Oh.
Zingen ging toen niet altijd goed. Je bent jong en je bent je stem nog aan het ontwikkelen. Dus ik ben daar toen ook wel mee gepest op de middelbare school. Toen heb ik een hele tijd lang geloofd dat ik eigenlijk niet goed genoeg was om te zingen. En toen heb ik die droom een beetje losgelaten. Een studie gevonden die ik wilde doen. Ik ben foodstylist, dus ik schrijf recepten en ik kook die voor fotografie en film. Mm. En dat vind ik heel leuk om te doen. En het is een passie, een hele creatieve beroep. Past heel erg bij mij. Maar ja, dat zingen, dat bleef toch altijd een deel van mij waar ik graag iets mee wilde doen. En toen, Peter die is opgegroeid in de kerk en ik niet. En ik ging uiteindelijk met hem mee. En daar heb ik eigenlijk de liefde voor muziek teruggevonden dankzij geloof.
Hmm, ja.
Ja.
Gaan we het straks ook nog wel over hebben dan. Maar verder, op welke basisschool heb jij in Zeewolde gezeten?
Ik heb gezeten op de Richtingwijzer.
Oké, okay, ja. In Zuid is dat dan, hè?
Ja.
Woonde je daar ook in de buurt?
Wij woonden vroeger aan de Winde, dus tegen de dijk aan.
Ja. Ja.
En daarna zijn wij verhuisd naar de Akkeroos. Dus,
maar ook daar wel in die omgeving?
Ja.
Allemaal Zuid, ja. Oké. Okay. En je was altijd wel aan het zingen. Weet jij nog de musical, de schoolmusical? Hebben jullie dat gehad?
Ja, dat hebben wij zeker gehad. Ja.
Heb je daar toen ook een mooie rol in gehad?
Daar heb ik ook een rol in gehad. Ja, het was niet een hele grote rol. Want hoewel ik heel graag altijd... Ik was wel heel erg uitgesproken en uitbundig. Maar ik had ook altijd wel een soort van gevoel van... mensen zeiden wel tegen mij, je moet niet altijd vooraan willen staan. Dus toen heb ik ook bewust gekozen voor een gezegd van ik wil wel graag een bijrol spelen waar ook muziek in zat. En wij hadden een hele grote klas, volgens mij 34 kinderen. Dus er waren allemaal rollen nog gesplitst dat ze daar twee personen van hadden gemaakt. Zodat iedereen toch wel een plekje kon krijgen. Maar ik heb zeker in de groep 8 musical gezongen. Weet dat nog. Het was in de Levant, zeg maar. Op dat podium mochten we dan die musical doen.
Oh, daar heb je iets gedaan.
Ja.
Oké, dat is bijzonder dan.
Ja.
Ja. Dus toen ging dat zingen allemaal nog wel heel goed. En ja, heb je het met heel veel plezier gedaan dan.
Ja, en toen was Idols ook echt een ding, hè. Dus wij deden ook Idols in de klas en daar deed ik aan mee. En er waren kleine talentenjachtjes in het dorp waar ik aan meedeed. En ook aan het begin van de middelbare school van dat soort dingen. Daar schreef ik me altijd voor in en dan schreef ik mijn eigen liedjes. Dus ja, ik ben er altijd wel erg mee bezig geweest.
Mm-hmm.
En die liedjes gingen eigenlijk altijd over liefdesverdriet.
Oh?
Ja. Ik lees soms wel eens teksten terug en dan denk ik, nou, zo erg was het nou allemaal ook weer niet, meid. Maar goed, oprecht, vanaf het moment dat ik Peter tegenkwam, wij waren 17. En toen wij echt verkering kregen, heb ik eigenlijk nooit meer liedjes geschreven tot vorig jaar. We dat toen samen pas zijn gaan doen, ja.
Oké. Dus al die tijd dus niet. Dus als je zong je bekende nummers, ja, en zo, dat andere mensen al geschreven hadden. Ja. En Peter, hoe was het bij jou? Jij bent in Lelystad dan opgegroeid, grote stad. Wat voor jongen was jij?
Ja, sowieso heel sportief. Was ook wel veel buiten, veel aan het voetballen. Verschillende sporten ook echt wel gewoon uitgeprobeerd. Met voetbal, tennis, van alles en nog wat. Maar ja, veel bezig. Veel buiten ook.
Veel buiten juist. Ja. Oh, wat goed dan. En jij woonde ook in een omgeving waar dat goed kon?
Ja, in ieder geval gewoon een woonwijk waar speeltuinen waren, veldjes om te voetballen. Ja.
En waren er ook dingen op school waarvan jij zei van, nou, dat vond ik zo ontzettend leuk om te doen? Was dat ook onder andere muziek?
Kijk, op de basisschool kan ik me niet echt veel herinneren van muziek, moet ik eerlijk zeggen. Op de middelbare school wel. En toen was ik dus ook al wel met muziek bezig, omdat ik drumles toen had. Op de basisschool denk ik dat ik het vooral leuk vond om gewoon te leren. Ik was wel iemand die het leuk vond. En waar het op zich ook wel makkelijk afging. Maar gewoon verschillende onderdelen. Ik heb niet onderdelen gehad waarvan ik denk van daar zag ik echt tegenop als kind. Met tegenzin naar school, dat allemaal niet. Nee,
lekker. Dat ging dus wel goed dan.
Ja.
We gaan eerst even weer luisteren naar muziek. En dan gaan we straks daar weer verder over opleidingen en werk en wat jullie gedaan hebben. We gaan luisteren naar Abel. Dat is van lang geleden, maar dit is wel een nieuw nummer van hun. Een wonder begint.
Je zoekt al een tijd naar een wonder om een wonder. Waar je bent gebleven, jij bent hier, maar toch ook weer niet. Je lijkt in één keer weg te zijn. Opeens is het daar, als een donderslag bij heldere hemel. Ineens ben je klaar, overvallen door een dier. Straks een ander.
Dit is Hoor jij wat ik hoor met Paula Heijnen.
Ja, Marie-Sophie en Peter, jullie hebben elkaar ontmoet op de middelbare school. Hoe oud waren jullie toen?
17 jaar, of 16 denk ik. Ja, 16, 17, zoiets.
Het was niet meteen in het begin?
Nee,
van,
een beetje aan het eind. Ja,
aan het eind dat jullie elkaar dan zelf ontmoeten. Zaten jullie wel bij elkaar in de klas of zo?
We schijnen in de vierde al bij elkaar in de klas te hebben gezeten. Maar toen waren we elkaar nog niet opgevallen. En ergens in de vijfde of zo zijn we een keertje aan de praat geraakt.
Ja. En was het op de HAVO dan? Of?
Nee, VWO.
VWO. Dus je had nog een jaar samen daarna.
Ja.
Oké. Okay. Ineens vielen jullie elkaar op van, hey.
Ja.
Of was er een aanleiding? Was er een kamp?
Nou, ik had gehoord dat Peter heel goed was in wiskunde. En hij haalde altijd 10 voor wiskunde, economie en zo. En ik was daar dus heel erg slecht in. En toen kwam ik er dus achter dat wij in het laatste schooljaar bij elkaar in de klas zouden komen bij economie. En toen ben ik naar hem toe gegaan en heb ik gezegd, jij komt naast mij zitten.
En dat vond Peter goed?
Heb ik maar gedaan. Ja.
Heb jij maar gedaan. Ach. Heb je haar ook meteen geholpen dan met de tekst, met alle informatie en zo?
Ja, volgens mij hebben we dat wel een paar keer gedaan, maar het is niet, het zijn geen urenlange oefensessies geworden.
Dat toch niet.
Nee. En dat hielp ook niet.
Het hielp ook niet.
Nee.
Ik denk dat ik de hoop heb opgegeven, ja.
Ja. Dat is ook een kunst, hè? Het uitleggen aan iemand anders is ook een kunst.
Ja, maar dat kan hij wel heel goed.
Oh, dat kan hij wel.
Ja, ja, ja. Daar lag het echt niet aan.
Nee, oké. Okay. Het was meer dat jij dat niet kon oppakken
of
zo.
Nee, ja.
Dat was op het Nassau Veluwe. Peter, wat ben jij na de Nassau Veluwe gaan doen?
Ik had aan het eind van het VWO wel al het idee van, ik wil accountancy gaan doen. Dat had ik denk ik al wel in de zomervakantie voor het laatste jaar bedacht.
Waarom dat vak?
Nou ja, omdat toch ik de vakken op het gebied van economie, management en organisatie merkte dat wel, mij wel lag en dat ik het ook leuk vond. Dus toen ben ik gaan kijken van ja, wat voor studie zou erbij passen. Mm-hmm. En toen kwam ik uit op accountancy. En toen eigenlijk gaan oriënteren van ja, hoe werkt dat? Wat kan ik gaan doen? En toen de keuze gemaakt om naar Nijenrode te gaan. En dat is dan een deeltijdopleiding. Mm-hmm. Dat betekende ook dat ik eigenlijk gelijk op zoek ging naar een werkgever om aan de slag te gaan. Dus ik ben ook op mijn 17e al gaan werken. Ja.
Zo, dat ben je heel jong dus.
Ja.
En dan Nijenrode bij, wat is dat, Breukelen?
Dat is in Breukelen, ja.
Ja. Ja. Je ging dus steeds naar Breukelen toe. Je was 17 jaar. Hoe deed je dat? Vanuit Lelystad toen, hè? Want daar woonde je.
Ja. Ja, klopt. Ja. Nu is het wel zo dat een deel van de colleges in Breukelen zelf is en een deel ook op locaties in het land.
Ja.
Dat eerste half jaar was dat in Amsterdam. Ik was 17, dus in het begin was het met openbaar vervoer.
Ja. Ja. Met het OV vanuit Lelystad.
Ja,
maar dan komt met de trein natuurlijk.
Dat komt met de trein, ja. Ja, ja,
rechtstreeks naar Amsterdam.
Ja, en later toen ik heb daarna wel vrij snel mijn rijbewijs gehaald toen ik 18 werd. Dus volgens mij in januari daarna. Vanaf toen ben ik ook overgestapt naar de locatie in Zwolle. Want het was dan prima te bereiden met de auto.
Ja, ja, want toen was er nog geen treinverbinding tussen Lelystad
toen nog niet.
Zwolle.
Nee.
Het was later gekomen. Ja. En wat vond je van die opleiding? Is dat goed gegaan?
Ja, het ging goed. Het ging me goed af, maar ik vond het ook leuk. En ook de combinatie met werken en studeren was leuk. Het was wel heel intensief. Dus in zoverre niet echt misschien een studentenleven gehad zoals sommige anderen dat wel hebben gehad.
Je was ook niet in een studentenhuis of zo? Dus
nee, klopt. Dus dat was misschien wel anders. Tegelijkertijd was het wel een bewuste keuze en heb ik er ook nooit spijt van gehad.
Okay.
Want het heeft me ook heel veel gebracht.
Mm-hmm.
En ik voelde me er ook goed bij. Ja.
En je kon ook gewoon thuis blijven, wat je ook prima vond.
Ja.
Ja, dat is ook fijn. Ja. En Marie-Sophie, wat heb jij gedaan zo na de Nassau Veluwe?
Nou ja, tijdens school had ik een bijbaantje hier in de plaatselijke ijssalon. Daar heb ik best wel lang gewerkt. En daar ontstond eigenlijk ook een beetje een passie voor eten. Ik maakte heel graag taarten voor vrienden, voor bekenden. En op een gegeven moment zei de leidinggevende daar, hey, ik heb iets gelezen over een studie en dat lijkt me echt wat voor jou. En dat was Food Design and Innovation. Dat was dan aan de hogeschool in Den Bosch. Mm-hmm. En ik ben me daarin gaan verdiepen. Toen ben ik daar gaan kijken. En toen dacht ik gelijk, dit is iets voor mij. Hier wil ik wat mee. Het was een hele mooie combinatie tussen creativiteit en eten. Dus ik ging, ik ben ook op mijn 17e de VWO afgemaakt. En toen op mezelf gaan wonen, op kamers gewoon in Den Bosch. Mm-hmm. En daar gaan studeren.
Jij bent wel echt uit huis gegaan. Dus je hebt het studentenleven heb jij wel geproefd.
Ja, dat heb ik zeker geproefd.
Helemaal Den Bosch, grote stad. Heel veel studenten daar.
Klopt. Ja, het is niet echt een studentenstad. Er is geen universiteit.
Nee, dat niet.
Maar wel, wel genoeg te doen.
Ja. Je ging naar de hbo-opleiding daar dan? Want er zijn wel meer hbo-opleidingen, toch, in Den Bosch?
Ja, zeker. Er zijn een aantal hogescholen. Ook een kunstacademie. Maar ik kwam op een agrarische school terecht. Dus daar, daar zat deze opleiding.
Okay,
het is eigenlijk een beetje een mix tussen... Het is een stukje voedingsmiddelentechnologie. Het is een stukje marketing. Het is een stukje conceptontwikkeling. Dus heel veel van mijn vriendinnen die zijn nu productontwikkelaars. Bij plekken waar eten gemaakt wordt. Eten die in de supermarkt ligt. Zeg maar producten.
En ben je er ook mee aan het werk gegaan? Heb je dat werk ook gedaan?
Nou ja, in mijn derde jaar ging ik stage lopen bij een foodstylist. En foodstylist is dus iemand die eten bereidt voor fotografie en film. Voor tijdschriften, voor supermarkten, voor aanmerken, commercials. En ik had gelijk op mijn eerste stage dag zoiets van... dit wil ik de rest van mijn leven doen. Dit is het. Ja.
Je had als voorbeeld meteen. Zo van, dit is echt wat bij mij ook past.
Ja. In een creatief team met een fotograaf, met een styliste... die allemaal mooie ondergronden bordjes en bakjes meeneemt. En toen heb ik een buitenlandstage gedaan, ook bij een foodstyliste. En toen heb ik besloten om na mijn studie me in te schrijven bij de KVK... en gewoon maar te beginnen als assistent. Mm-hmm. En inmiddels doe ik dat 12 jaar.
Echt? Je bent dus ondernemer geworden?
Ja.
Kende je het ondernemersvak verder al?
Nee.
In jouw familie verder? Jouw moeder ook dan niet?
Ja, mijn moeder die zat in een maatschap. Dus dat is
net anders.
Net anders, ja.
Dus je moest als ondernemer ineens gaan denken. Dat is natuurlijk ook een heel ander vak.
Ja, dat klopt. Het was voor mij ook wel nieuw. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk gewoon begonnen ben met enthousiasme en wat talent. En veel gewoon ook heb geassisteerd, veel heb geleerd van anderen. Toen ik ongeveer een jaar voor mezelf begon, kwam ik in aanraking met... het heette toen de Wow Factory. Dat waren een aantal creatieve ondernemers die een klein kantoortje hadden. En daar heb ik me toen bij aangesloten. En met hun zit ik nog steeds samen in één ruimte. Dat is hierachter.
Hier vlakbij?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ah, wat leuk. Dus jij hebt je werk ook gewoon in Zeewolde?
Ja, ik werk heel veel op locatie. Ik werk heel veel bij fotografen. Dus dat je van fotostudio naar fotostudio gaat. Maar ik heb ook een eigen plek waar al mijn spullen staan. En dat is hierachter bij de familie Kunnen.
Ja, wat leuk. Ja. Mooi. Ja. En Peter, wat heb jij verder als werk gedaan? Ben je in loondienst gegaan of bij een bedrijf of zelf? Ja. Ja. Eigen ondernemer geworden?
Nee, ik ben bij een accountskantoor gaan werken. In de echte controletak. Hè, dus het controleren van jaarrekeningen. Dus je ziet dat eigenlijk altijd vanuit een kantoor gebeurt. Dus de eerste 3 jaar nog bij een kantoor in Lelystad. En daarna, dat is inmiddels al 12,5 jaar, bij een kantoor in Zwolle. Mm-hmm. En van daaruit doe ik eigenlijk al jaren hetzelfde werk. Alleen dan steeds in een wat meer verantwoordelijke functie.
Dat wel. Je bent wel aan het opwerken. Ja, van elke keer niet meer op de werkvloer zelf. Of dat wel?
Jawel. En dat vind ik ook wel het leuke aan het beroep. Hè. Uiteindelijk, je groeit door en je krijgt steeds meer verantwoordelijkheid. Dus het wordt ook steeds meer inderdaad een managementfunctie. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd blijf je gewoon bij de klanten betrokken. En blijf je daar komen. Ja. En werk je in teams van verschillende mensen. Dus ook weer met verschillende leeftijden. Ook weer mensen die net starten, de jonkies. Dat maakt het werk heel divers.
Mooi dan.
Ja.
En jullie hebben elkaar al die jaren, zijn jullie elkaar blijven ontmoeten? Want jullie hadden al verkering dan, denk ik. Was dat al met 17 jaar zo? Of is het later pas?
Nee, met 17 jaar.
Jullie kennen elkaar al heel lang. En elke keer hebben jullie elkaar weer opgezocht en zo. Dus.
Ja,
en
wij
zat in Den Bosch.
Ja, wij zagen elkaar eigenlijk in weekenden. Ja, van vrijdagavond tot zondagmiddag.
Oh, zo dan.
Ja.
En dan ging jij weer terug naar Den Bosch.
Ja.
Ja, ja. Maar dan ging Peter ook naar Den Bosch, naar jouw kamer?
Ook wel eens, ja. Ja, ja, ja. Dus dat wisselde een beetje af. Dus ik ben daar zeker ook redelijk vaak geweest.
Ja.
Ik denk dat jij net iets vaker terugkwam naar Zeewolde, omdat je ook dan bij je ouders kon zijn.
Ja, en ik werkte ook nog hier, hè, ja, tijdens mijn studie.
Ja. Ja.
Dat deed je ook, oh, hier dan?
Ja.
Oh, oké, okay, bij de ijssalon, wat ja, jij zei. Ja. Oké. Okay. Ik zie alweer, we gaan naar het volgende nummer luisteren. Ik had nog een paar andere vragen, maar die komen dan straks. We gaan luisteren naar Christel. Oh, het leven. En zij speelt zelf op een handpan. Dus het is weer een heel ander gevoel van de melodie, de muziek en zo, die daarbij gebruikt wordt.
Ruimtes, volle kamers. Is er iemand die kijkt? Het grijpt me soms aan. Mijn eenzaamheid en ook die van jou. Maar ik wil graag vertrouwen op iets. Niet meer hoeven vrezen. Oh, het leven. Soms ben ik bang. Soms geloof ik dat ik verdwijn in mezelf. Ik wil iemand zijn die kan dromen van ver en nog groter. Ik praat er wel over, maar toch iets houdt me tegen. Oh, het leven. Wanneer ik me verwoest. Weer met een kompas in mijn handen. Richting geeft niet altijd rust. Ik wil wel eens echt goed verdwalen. Met een hart vol vertrouwen. Oneindig veel fouten. En dan mezelf weer vergeven. Oh, het leven. Wanneer ik me verwoest.
Ik hoor, een programma over horen in de breedste zin van het woord. Iedere zondagavond op LOZ.
Ja, ik ben in gesprek met Marie-Sophie en met Peter Moerbeek. We hebben het net gehad over wat jullie hebben allemaal hebben gedaan. Wat voor werk jullie nu doen. Maar dan even nu naar de muziek. Want jullie maken nu allebei muziek. Maar je vertelde net al, Peter, in het begin, als jonge, kleine jongen, ging je al drummen?
Ja.
Hoe oud was je?
Ja, ik ben sowieso begonnen met drumles al op de basisschool. Hoe oud ik precies was, weet ik niet. Maar ja, kijk, het begint natuurlijk heel, heel klein dat er nog überhaupt helemaal geen drumstel of les is. Hè? Maar dat je de potten en de pannen uit de keuken pakt en daar je eigen drumstel mee bouwt.
Dat deed je dus,
dat deed
ja?
ik. En volgens mij heb ik op een gegeven moment een keer voor een verjaardag zo'n klein speelgoed drumstelletje gehad. Maar uiteindelijk vond ik het toch zo leuk dat ik waarschijnlijk aan mijn ouders gevraagd heb van mag ik echt niet op drumles? Ja.
Wat leuk dan. Dus dan heb je ook iets met ritme, hè? Dat is natuurlijk allemaal met ritme spelen en zo.
Ja, ja. Ja, wat het dan precies maakte dat aansprak, weet ik niet. Het zou best kunnen dat ik het toen in de kerk gezien had of zo. Dat er op het drumstel gespeeld werd. En nou ja, dat leek mij op dat moment denk ik het leukste. Ja.
Ja. En hoe lang heb je dat gedaan?
Volgens mij heb ik wel 7 jaar les gehad.
Ja.
Ja, en daarna werd het op de middelbare school toch wel steeds drukker met verschillende activiteiten. Want ik voetbalde ook, ik tennisde ook. Ja, het kwam er eigenlijk gewoon niet van. Eigenlijk was het kostte les al te veel tijd, maar het oefenen kwam er al helemaal niet meer van.
En dat is wel belangrijk.
Dat is wel belangrijk. Ja. Oefenen. dus op een gegeven moment de knoop doorgehakt om daarmee mee te stoppen. Mm-hmm. En daarna heb ik er af en toe nog wat mee gedaan, maar niet heel structureel.
Nee. Je hebt ook niet in een bandje meegezeten met een met de drum?
Nee, af en toe is in een andere kerk dan die van onszelf. Van een oom van mij, dat ik daar mee speelde. Mm. We hebben ook wel een keer met wat mensen gekeken of een bandje konden opzetten. Maar dat is nooit echt van de grond gekomen.
Nee, oké. Okay. Op een gegeven moment ben jij een ander instrument gaan spelen.
Ja. Ja, op een gegeven moment elektrisch gitaar inderdaad. Maar dat heeft toch nog wel even geduurd. Ja, in de loop van de middelbare school begon ik toch wel wat liefde te krijgen voor dat instrument. Hè, met de muziek waar ik toen naar luisterde. Met een beetje rock, een beetje blues. Waar het natuurlijk wel heel nadrukkelijk in naar voren komt. Maar toch nooit echt de stap gezet om dat dan zelf te gaan doen. Nou ja, totdat ik, ja, wat zal het zijn geweest. Ik was sowieso al in de 20.
Mm-hmm.
Misschien heeft Marie mij ook een beetje aangespoord van doe het nou maar gewoon.
Oké, okay. Ja, dat klopt. Ik wist dat hij het graag wilde. En toen zei ik van ja, maar je bent niet te oud om ermee te beginnen. Ga het gewoon kijken of het wat voor je is. En nou ja, toen is hij begonnen met les. En ja, het is mooi om te zien hoe dat nu samen gaat.
Ja.
Ja.
En dan elektrische gitaar. Ja. Heb je ook gewoon klassiek gitaar leren spelen?
Ik ben meteen begonnen op elektrisch. Natuurlijk moet je dan aan het begin even de keuze maken. Wat ga je doen? Hè? Maar ja, echt de gitaarleraar waar ik toen contact mee had om te gaan beginnen. Die zei ook van ja, kijk, als je het gewoon het leukste vindt om elektrisch te spelen. En dat is wat je uiteindelijk wil gaan doen. Ja, dan is er niet reden dat je eerst akoestisch zou moeten spelen.
Nee.
Okay. dus ik ben gelijk elektrisch gaan spelen. Ja.
Ja. Dus wel eerst ook les gehad en zo.
Ja.
Weet jij nog dan de allereerste keer dat je daar dan mee ging optreden? Dat je dus echt met die gitaar voor andere mensen stond?
Ja, dat is dan bij ons in de... nou, sowieso hebben we op onze bruiloft heb ik een klein stukje gespeeld. Toen was ik nog wel een beetje in de beginfase, moet ik zeggen.
Stopt.
Maar we hebben geen openingsdans gedaan, maar een openingsnummer. Wat we samen hebben gebracht.
Ja.
Dus ik denk dat misschien de eerste keer was voor een echt wat grotere groep. Maar op een gegeven moment, in de tussentijd niet echt, totdat ik bij ons in de kerk in een band ben gaan spelen.
En daar was al een band?
Ja, wij hebben voor de zondagsdienst eigenlijk 4 bands die elkaar afwisselen. Mm-hmm. En toen ben ik daar ingestroomd, maar dat was in 2019. Dus dat ja, heeft wel even wat tijd tussen gezeten, want ja, wij zijn in 2014 getrouwd.
Ja.
Je vergeet wel één belangrijke tussenstap.
Oh.
Wij hebben ook nog muziek gemaakt bij in de kinderdiensten.
Kinderdiensten, ja. Ja.
Ja. Voor de basisschoolkindjes. Ja.
Daar gebruikte je de elektrische gitaar ook
al? Ja.
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 Oh, okay.
Ja. Ja.
Dus dan was je ook al daarmee aan het optreden en zette je hem al in?
Ja.
Ah, oké. Okay. En
voor
dat was ook
publiek
al in dezelfde kerk?
Ja.
Want dan hebben we ook de kerk in Lelystad en de Pijler.
Ja.
Klopt. Heb ik dat goed?
Ja.
Oké. Ja? Oké. Okay. Okay. En je zei 4 bandjes hebben ze daar.
Ja.
Doe je dan in 1 bandje mee?
Ja.
Oké, okay, dus afwisselend met de andere bandjes wanneer je dan aan de beurt bent.
Ja, klopt.
Oké. Okay. En dan samen zingen. Je hebt net verteld, Marie-Sophie, over het zingen, dat het een tijd stil heeft gelegen. Op een gegeven moment heb je dat weer opgepakt. Wat is daar de reden van geweest dat je dat weer ging doen?
Ik ging op een gegeven moment... kwam ik via... werd ik geattendeerd op dat er een vocal groep was hier in het dorp. Dat was een projectkoor van 15 weken of zo, waarin we 15 weken a cappella liedjes gingen oefenen. Mm-hmm. En daarna een uitvoering. Dat was met Johanna Steffens en Roan Poldervaart, geloof ik, die ook hier nog steeds in het dorp woont. En toen dacht ik van, nou, zoiets lijkt me wel leuk. Daar kan je heel veel van leren, ook van het samenzingen met elkaar. Dus toen heb ik me ingeschreven om dat te doen. En daar haalde ik heel veel plezier uit. En volgens mij hebben we 2 projecten gedaan en waren er daarna niet meer genoeg mensen. En toen kwam er in de kerk dus het bericht dat ze audities gingen houden voor vocals. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik het gewoon proberen.
Want jij was ondertussen ook meegegaan al naar de kerk van waar Peter eigenlijk zijn hele leven al bij was.
Klopt.
Ben jij meegegaan. En je kende dus ook al hoe ze dat daar allemaal deden in die kerk. En hoe de muziek daar klonk.
Ja, ja, dat, dat herkende ik inderdaad. En nou ja, ik ben uiteindelijk zelf gedoopt op mijn 26, 27ste in 2019. Maar in de jaren daarvoor is mijn geloof in God al wel echt gegroeid. En zijn wij ook actief dingen gaan doen daar in de kerk. Ik ben een heel aantal jaren mee geweest op de tienerkampen om daar te koken. We hebben kinderwerk gedaan een tijdje. Ik ben ook een tijdje regisseur geweest van de jongerendiensten. En toen op een gegeven moment, nou ja, maar muziek had mijn hart en dat trok mij heel erg. En eigenlijk al voordat ik bekeerd was, eigenlijk een van de eerste keren dat ik in de pijler kwam, toen zag ik hoe dat daar ging op dat podium. En toen had ik het gevoel van op een dag sta ik daar. En ik weet nog niet hoe. Maar ik voelde me gelijk naartoe getrokken. Dus ja, uiteindelijk heb ik dus de stap gezet om auditie te doen. Was ik door, mocht ik gaan meezingen in een band. En nu ben ik daar aanbiddingsleider. Dus.
En wat is een aanbiddingsleider?
Een aanbiddingsleider is degene in de band die verantwoordelijk is voor de keuze van de songs bij de preek. Maar ook degene die in eerste instantie de gemeente meeneemt. Dus je bent eigenlijk niet een leadzanger, maar meer een verkeersleider. Je brengt de mensen in de zaal voor Gods troon door middel van muziek.
Maar dan is ook de bedoeling dat de mensen in de zaal verder meezingen?
Ja, eigenlijk het beste is als ze vergeten dat ik er ben.
Mm-hmm.
En zelf gewoon dat lijntje met God leggen.
Ja, daarom. En dan toch vanzelf, vanuit zichzelf al helemaal meezingen.
Ja.
Zonder dat ze naar jou gaan luisteren, maar juist meedoen.
Ja, precies
vanuit
dat.
Vanuit binnenuit eigenlijk.
Ja.
Ja. En zing jij dan ook nu in de band van waar Peter dan ook de muziek maakt?
Ja, klopt. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om samen in één band te willen dienen.
Mm-hmm.
Omdat wij hele verschillende mensen zijn. En ook muziek echt een gemeenschappelijke deler is die ons echt samenbrengt.
Mm-hmm.
Dus hoe mooi is het dan als je samen bent en je hebt diezelfde passie, dat je dat dan ook samen kan doen.
Ja, zeker. Maar nou zeg je, jullie zijn wel twee hele verschillende mensen. Op wat voor een gebied? Hoe leg dat eens uit. Wat bedoel je dan?
Ja, nou ja. Ik ben een doener en hij is een denker.
Ah, kijk, ja.
En hij is heel rationeel en ik ben heel creatief. En hij, hij is echt zeg maar de vaste rots. En ik ben een soort van hysterische vlinder die daaromheen fladdert. En het werkt voor mij echt heel fijn om iemand naast mij te hebben die gewoon de rust brengt.
Ja, ja. Die vaste rots dan is.
Ja. Ja.
Maar hoe zit het bij jou dan, Peter? Want dan heb jij dus zo'n vlinder om je heen.
Ja.
Lukt dat dan?
Jawel, ik kan er aardig in het gareel houden. Ja.
Je hebt er inmiddels ook twee, hè? Met onze dochter erbij.
Ja, oké. Ja. Oh, en die lijkt op jou, jouw dochter?
Ja, die is net zo, extravert als ik. En druk.
Ja. Zit toch in het meisje of zo dan? Ja, dat hoeft misschien natuurlijk niet. Ja. Ja.
Nee, maar uiteindelijk het maakt het ook wel leuk hè, dat Marie zo creatief is. Uiteindelijk kom je dan denk ik ook gewoon samen verder.
Mm-hmm.
Ja, dat zij misschien bepaalde ideeën heeft waar ik niet op gekomen was. Maar tegelijkertijd ik er ook nog wel in kan sturen. En samen kom je dan denk ik heel ver.
Ja. Je vult elkaar eigenlijk aan dan, hè?
Ja.
Ja, mooi is dat zo groeit dan. Ja, heerlijk lijkt me dat. We gaan luisteren naar Manu. Het nummer heet Overhoop. Dus over hoop gaat het dan. Niet over hoop. Kun je het ook gebruiken, maar het zijn twee losse woorden. Het is spoken word. Dus weer een hele andere manier van muziek brengen dan. Gaan we naar luisteren, naar Manu.
Lang niet alles is zomaar op te lossen. Die gedachte alleen lost al zoveel op. De tijd heelt zeker niet alle wonden. Daarvoor zijn de dagen simpelweg te kort. Letsel laat zich eenmaal overerven. Scherven brengen niet per se geluk. De eindbestemming ligt misschien wel verder. Maar de route ernaartoe leidt soms eerst terug. Voor wiens versnelling is achteruit. Voor wie de weg naar huis niet meer te vinden. Voor wiens gebeden overstemd door ruis. Voor wie het licht enkel nog lijkt te verblinden. Voor wie er in oorverdovende stilte lijkt. Voor wie er op het droge dreigt te verdrinken. Voor wie er maar omhelst wordt door eenzaamheid. Voor wie zich niet langer meer een thuis herinnert. Hoop is onuitwisbaar. Als er al iets zeker is. Als er al ooit iets vaststaat. Alsof niet alles in beweging is. Lang niet elke zegen komt recht van boven. De diepte biedt zoveel meer dan duisternis. De mooiste parels liggen op de bodem. Ook aan het begin van een tunnel schijnt er licht. Voor wie er zijn vleugels zag verbranden. Voor wie er maar te dicht zat op het vuur. Voor wie er uit de hemel is komen vallen. Voor wie er overtuigd is van het laatste uur. Voor wie het zat is nog langer te wachten. Voor wie de tijd al even lijkt stil te staan. Voor wie er vergat hoe het voelt te dansen. Voor wie de kracht niet meer om nog door te gaan. Hoop is onuitwisbaar. Als er al iets zeker is. Als er al ooit iets vaststaat. Alsof niet alles in beweging is. Hoop is onuitwisbaar. Als er al iets wezenlijk is. Als er al ooit iets tastbaars. Als er ook maar iets van betekenis.
In de avonden is LOZ het beluisteren meer dan waard. Met programma's als Onbekend Onbemind, Van Eigen Bodem, Het Café van Niels en Simon, Black and Blues, Hoor Jij Wat Ik Hoor en Hits met Frits maken we jouw avonden tot een muzikaal feestje. Dus al die videodiensten, saaie praatprogramma's op tv, steeds dezelfde koppen op je scherm, in de vuilnisbak ermee en gewoon ouderwets de radio aan. LOZ, ook in de avond, op kabel en 106.4 FM.
Ja, dit wordt het laatste stukje van het eerste uur. We gaan straks nog een heel uur praten met Marie-Sophie en met Peter. We gaan nog even hebben over hoe jullie samen... want ik heb eigenlijk nog nooit een echtpaar in mijn uitzending gehad. Dus dat vind ik wel heel leuk dan. Jullie werken allebei op een andere locatie. Jullie doen sowieso heel ander werk... Dan zingen jullie ook en zo. Hoe gaat het allemaal met werk en privé? Lukt dat allemaal samen? Ik weet niet of jullie nog andere hobby's hebben ook die er maar bij zijn. Andere vrijwilligerswerk.
Ja, het lukt allemaal wel, maar het is wel pas en meet. Want we hebben allebei best wel drukte ook wel met werk. Ik heb wel een baan die soms veel van mij vraagt. Ook wel met periodes. Dus dat soms even heel druk is. En na andere periodes dat het weer even iets rustiger kan zijn. En bij Marie eigenlijk hetzelfde natuurlijk. In eigen bedrijf en afhankelijk van opdrachten. Dan moeten we wel goed kijken met elkaar van hoe past het? Hè? Hoe krijgen we alles gedraaid? Inderdaad ook ander vrijwilligerswerk. Ik ben ook penningmeester bij een stichting in Lelystad. Waar ik ook wel veel tijd aan besteed. En we willen natuurlijk met muziek bezig zijn. En we hebben een dochter, dus het is wel pas en meten. Ja.
Waarom? Want de muziek maken vergt ook nog een hoop oefenmomenten natuurlijk. Dus je moet echt heel veel oefenen. Dus zit er ook maar bij.
Ja.
En dan die dochter. Ja. Hoe oud is jullie dochter?
3,5.
Dus die gaat nog niet naar school. Daar moeten jullie dus ook nog steeds voor zorgen.
Peuterspeelzaal
gaat ze wel?
Ja, gaat ze al een paar dagen naar opvang of gastouder inderdaad.
Ja.
En we hebben allebei één dag in de week dat we samen met haar zijn.
Ja, dat wel. Oké.
Ja.
Eén dag en een weekend natuurlijk.
En het weekend,
ja. Want werk je verder fulltime of dat...
Ja, ik ben iets teruggegaan van 40 naar 36. Ja. Maar dat had ik al eerder gedaan in verband met het vrijwilligerswerk. En eigenlijk heb ik dat wel doorgezet. Mm-hmm. En dat is soms wat flexibel invullen. Dus de dag dat ik samen met onze dochter heb, die probeer ik dan vrij te houden. En dan soms doe je in de avond of in het weekend nog wat. Maar,
ja, dat kan natuurlijk dan makkelijk. Helemaal als het vrijwilligerswerk is, maakt niet uit wanneer jij dat uitvoer dan.
Nee, klopt. Ja. Ik ben wel afhankelijk van vergaderingen, dat wel, die staan. Maar verder kan je dat inderdaad wel daaromheen doen. Ja.
En moet je daar dan steeds voor naar Lelystad ook, voor die vergadering? Want je zegt het is een stichting in Lelystad.
Ja, ja, ja.
Oké. Het kan niet online.
Die vergaderingen, nee, die doen we echt op locatie. Ja,
moet je toch heen en weer rijden weer. Ja,
ja, ja.
En Marie-Sophie, hoeveel uur werk jij per week?
Ja, ik denk dat ik toch wel, als ik alles bij elkaar optel, op fulltime uitkom. Ik probeer eigenlijk maximaal 3 dagen in de week een shoot te hebben. Heel soms is dat 4 als, als de vraag wat hoger is. En dan heb ik op donderdag altijd standaard, ben ik vrij met Manoa. Dat vind ik heel fijn. En verder doe ik ook nog het recept te schrijven en zo. Dat is dan komt dan vooral neer op de avonduren. Mm-hmm. Ik probeer daarin mezelf, voor mezelf steeds meer balans in te vinden. Het blijft lastig als ondernemer, want je wil natuurlijk liever geen nee zeggen. En je hebt ook gewoon terugkerende opdrachtgevers waar je graag plek voor wil maken. Dus ja, het blijft gewoon blijft zoeken. Maar over het algemeen redden wij het. Het is ook fijn om een goede oppas te hebben. Om lieve opa's en oma's te hebben die af en toe eens bijspringen. En op die manier breien we het tot nu toe aardig rond.
Dan lukt dat wel dan.
Ja.
Ja. En hoe is de taakverdeling een beetje in huis? Hebben jullie een taakverdeling?
Ja, niet heel strikt, denk ik. Maar ook omdat het wel met pieken en dalen gaat qua drukte. Ja, dus ik denk dat we daarin ook wel afwisselen. En dat het niet een hele strikte taakverdeling is.
Jullie doen gewoon allebei ook alle dingen die gedaan moeten worden.
Ja, het gaat eigenlijk heel organisch.
Oh, heerlijk.
En in een moment dan blijft heus wel eens wat liggen bij ons. En het is nu ook, weet je, wij gaan bijna verbouwen. Dan heb je ook geen zin meer om elke dag de vloer schoon te hebben. En dan denk je, over 2 weken gaat hij eruit. Dus dat is een beetje de status waarin we nu leven. Ja. Maar ja, verder is het gewoon kijken wat er nodig is. En wie wat op welk moment kan doen. En gaat het eigenlijk best wel goed.
Ja, lekker dan.
Ja.
Dat je elkaar daar zo in kunt vinden dan.
Ja.
Even terug naar de christelijke muziek die jullie maken in Lelystad, in Kerk de Pijler. Is dat alleen Nederlandstalige muziek die gezongen wordt? Of is het ook Engelstalig, andere talen?
Ja, dat is vooral een mix tussen Nederlandstalig en Engelstalig. Waarin we wel goed kijken naar die mix. Hè, want je ziet wel dat daar met name de jongere mensen een voorkeur hebben voor wat meer Engels. De oudere mensen wat meer voorkeur voor Nederlands. Dus dat dat wel in balans blijft. Want wij zijn wel echt een kerk die er voor alle leeftijden is.
Die mensen komen ook allemaal verschillende leeftijden in die kerk.
Ja. Ja. Ja.
Wat mooi. Eigenlijk heel dynamisch dus dan wat er allemaal gebeurt.
Ja, zeker. Dat is heel mooi. En, en natuurlijk dan is het altijd een beetje zoeken. En proberen we voor ieder wat wils te hebben. Mm-hmm. Maar inderdaad, een mix van Nederlands en Engels.
Ja. En is het meestal de bekende nummers dan? Nummers die al bestaan?
Ja, je ziet wel de afgelopen jaren dat er best wel veel christelijke muziek uitkomt. Ook nieuwe muziek. Hè? Dus daar geldt ook voor dat je vaak wel terugvalt op liederen die al bekend zijn in de kerk. En dat steeds weer iets aanvult met nieuwe dingen. Hè? Maar dat gaat geleidelijk.
En hoe kom je ook aan die nieuwe nummers? Wordt dat aangeleverd? Zoek je dat zelf op?
Ja, kijk, tegenwoordig komt natuurlijk heel veel online op streamingplatforms. Dus het wordt je ook wel aangereikt. Het is niet dat wij een liederencommissie in de kerk hebben of zo. Hè? Dus uiteindelijk pikken toch soms bands gewoon een nieuw lied op wat ze hebben gehoord. Denken, hier willen we wat mee. Mm-hmm. En dan wordt het toegepast. En dan eens kijken van, is dat iets wat we vaker kunnen doen.
En dat lied moet dan ook eerst geoefend worden. Dat gebeurt eerst binnen die band.
Ja.
Hoe ga je dat dan weer aan de mensen aanreiken? Want de mensen kennen het nog niet dan, die in de kerk zitten. En ik begreep net, mensen mogen allemaal meezingen. Dat is de bedoeling ook. Hoe krijgen die dat dan geleerd?
Nou ja, hoe gaat dat? Er zit wel een belangrijke balans in dat je niet een hele dienst vol moet stoppen met nieuwe liedjes. Mm-hmm. We kijken ook heel erg naar, past het bij je thema? Dient het de gemeente? Past het bij de preek? En op het moment dat wij een nieuw lied doen, kiezen wij een moment uit in de dienst waarin het niet storend is. Dus of het wordt een bijdrage, dat je na de preek zegt, we doen dit lied eerst en als mensen dan liever luisteren, dan kunnen ze blijven zitten. Dan is het een moment van overdenking. We kunnen ook wel eens het lied voor of na de dienst doen, zodat mensen het al een keertje kunnen horen, zodat het dan later ingezet kan worden in een dienst. Soms dan delen we de muziek ook op social media voordat het zondag is. En dan zeggen we tegen de gemeente, hey, we willen graag dit doen. Jullie kunnen het alvast luisteren, oefen het alvast.
Okay.
En soms dan, als we een nieuw lied doen, dan is het een bekend lied, omdat andere mensen natuurlijk ook luisteren naar radio en ook op streamingsplatformen zijn en nieuwe releases horen. En dan wordt het wat makkelijker opgepikt.
Ja, want dan hebben ze het al een paar keer gehoord.
Ja.
Zijn het ook wel nummers die je makkelijk mee kunt zingen? Dat denk ik dan wel, hè?
Ja. Ja, zeker. Je ziet ook dat er best wel veel muziek wordt gemaakt met dat doel. Hè? Mm-hmm. Dus je hoort vaak opwekkingsliederen voorbij komen als term. Dat is echt wel een partij die liederen maakt specifiek voor samenzang in de kerk. We gaan het straks nog over onze eigen muziek hebben. Maar daar proberen wij ook wel zeker een deel van onze liederen daarvoor geschikt te maken. Want ja, het is toch soms anders dan een luisterliedje.
Waarom?
Dus er komt wel een mix aan muziek uit. Hè? Zowel wat gebruikt kan worden voor samenzang, als wat echt meer luisterliederen zijn. Ook gewoon bij anderen. Mm-hmm. En dan kies je natuurlijk hier wel voor in een dienst liederen die goed mee te zingen zijn.
Ja. Daarom, ja. Ja. Moet de melodie toch wel zo zijn en de woorden zo gekozen dat ze makkelijk zingbaar zijn. En niet ingewikkelde dingetjes.
Maar ook makkelijk te begrijpen. Want je moet wel weten wat je uitzingt.
Dat is het mooiste natuurlijk. Ja. Want er zijn genoeg nummers waarbij je echt zegt, waar gaat dit nou over?
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel mooi, dat je weet wat je zingt, dat je dat dan nog met veel meer overgave kunt zingen.
Ja, klopt.
Nou, zei jij net Marie-Sophie? Ik zeg steeds netjes Marie-Sophie, hè? Jullie zeggen Marie tegen... Mm-hmm.
Ja,
hoorde ik Peter net zeggen. Ja. Nou ben ik mijn vraag even kwijt. Nee, ik weet hem even niet meer. Dan gaan we misschien dan in het tweede uur daar even over door. Want we gaan nog een heel uur praten over jullie muziek die jullie samen maken, die helemaal nieuw is dan. We gaan luisteren naar gewoon heerlijke instrumentale muziek. Waterfalls van Alexis Friends. En dan in het tweede uur ga ik verder praten met Marie-Sophie en met Peter Moerbeek. Tot straks!
Actualiteiten.